Goedemorgen. We begonnen vanmorgen met onder andere het lied Huis van Gebed. Nou, dat was een mooie link met waar ik het over wilde hebben vandaag. Over het gebed, over het meebewegen met wat God aan het doen is. En ik wil eigenlijk vanmorgen... Kijk, fijn dat hij ook meebeweegt. Eventjes het hebben, een stukje over waar we mee bezig zijn met de ministrycursus, met de gebedscursus. Om daar een stukje inzicht in te geven, een stukje onderwijs over te geven. En een stukje openheid en eerlijkheid ook. Spanningen die daar misschien bij kunnen kijken. Maar ook een stukje getuigen van wat er gebeurt. De inhoud van vanmorgen is... Als eerste wil ik het even hierover hebben. Dit is het cursusboek waar we eigenlijk onze inspiratie vandaan hebben gehaald. Dat is een boek van New Wine, Ministry Cursus. En dat heeft te maken met de Koninkrijkstheologie. Daar heb ik al eerder over gesproken. Wat is dat nou ook alweer? En hoe reageren wij daarop? Daar wil ik eigenlijk een klein stukje eerlijkheid en openheid over geven en in creëren. Daarna wil ik een beetje gaan kijken naar wat is nou vanuit die gedachte een perspectief op ons geloofsleven. En daarna, wat is ministriegebed? Hoe pakken we dat aan? Ik hoop daarmee dat ik misschien wat dingen, wat spanningen of wat vragen, twijfels, dat ik een klein beetje kan laten zien hoe we daarmee omgaan. Die twijfels mogen er natuurlijk ook zijn. Ik wil ook laten zien wat de vrucht ervan is. En daar wil ik ook mee eindigen. Wat ervaringen en wat vrucht daarvan die we daarin ervaren. Ja, de term van dit cursusboek hier, dat staat hierop. Het staat proef het koninkrijk. Proef het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk dus iets van die koninkrijkstheologie. Wat is dat nou in het kort? In het kort zegt de koninkrijkstheologie... dat het Koninkrijk van God eigenlijk de rode draad, het grote thema van de Bijbel is. Dat begint al in Genesis met een schepper waarin het Hebreeuws eigenlijk al duidelijk wordt dat daar een vorst aan het werk is. Die heerst over zijn schepping, maar wel een bijzondere vorst, want hij geeft de heerschappij ook over aan de mens. En zo gaat dat het hele Oude Testament door. Exodus, de tijd van David. De tijd van de profeten die vooruitwijzen naar een koninkrijk dat komen gaat. Ik heb daar eerder over gepreekt. Als je daar meer over wil weten, kan ik boeken over laten zien, kan je terugluisteren. Het gaat verder in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus eigenlijk zegt, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het is aanstaande, het staat voor de deur. We staan eigenlijk al met één been in die tijd. En gaat dan eigenlijk de uitleg verder... Met de komst van de Heer Jezus is er al een stukje van die toekomst die God voor ogen heeft. Het koninkrijk dat er ten volle ooit zal zijn, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is met de komst van Jezus al deels hier. Het is ingebroken in het heden. We leven nu in een tussentijd waarin stukjes van die toekomst langzaam dichterbij komen. Maar ook soms al ineens aanwezig in het heden zijn. Ineens is er een stukje van dat koninkrijk zichtbaar, voelbaar, waar God werkt en aanwezig is. Dat is die tussentijd. Het is er al wel en tegelijkertijd is het er ook nog niet. Het reeds en het nog niet. Het oordeel dat zal komen is in Jezus eigenlijk al voltrokken en tegelijkertijd komt er natuurlijk ook nog een oordeel. Reeds en nog niet. In hem hebben we de opstanding, het opstandingsleven, de opstanding der doden. Dat komt nog en toch is het hier ook al wel. Hebben we al deel aan dat nieuwe leven. De tijd dat God bij de mensen zal wonen, komt nog. En tegelijkertijd is dat met de komst van de Heilige Geest ook al voorvervuld. Is het ook al hier. Reeds en nog niet. En zo mogen we ons daar in deze tussentijd naar uitstrekken. Dat God af en toe een doorbraak laat zien, een voorproefje, vandaar proef het koninkrijk. Nou is dat een uitleg die we misschien hier van origine, van vroeger en misschien nu nog steeds, misschien niet helemaal gewend zijn. Want dat heeft gevolgen voor sommige dingen. Namelijk, wat is dan bijvoorbeeld de rol van Israël daarin? De leer van de vergadering van gelovigen die zegt, het koninkrijk van God was toen wat Jezus bracht in Israël. Maar Israël heeft het niet aangenomen. En daarom leven wij nu in een tussentijd. Wij zijn een andere groep, de gemeente. En het koninkrijk van God, dat is voor Israël. Dat is een aards koninkrijk. Daar pakt God later de draad mee op. En als je daarin volgt, en dat kun je heel goed onderbouwen, dan matcht dit misschien niet helemaal. En dat is best een beetje lastig. Dat roept vragen op. Bij mij, maar ook bij mensen hier in de gemeente. Wat heel fijn is, en dat is ook mijn hoop dat dat meer wordt, is dat we een cultuur hebben, een manier van omgaan met elkaar, waarin er wel een stukje openheid is om daar gewoon over te praten. En die gesprekken zijn er ook. Er zijn discussies, misschien soms via de mail, maar er zijn ook gesprekken geweest. Ik heb ook persoonlijk met gemeenteleden hierover gesproken om af te tasten. Waar sta jij nou? Waar sta ik nou? Hoe zien we dat? Gaat dit eigenlijk samen? Ik vind het lastig dat je dat zo uitlegt. Ik vind het lastig dat jij dat zo uitlegt. En tegelijkertijd is er een hele grote, belangrijke kern waar we samen één in zijn. Dat de Heer Jezus Heer is. Dat we Hem volgen. En ook dat de Heere God op dit moment leeft, werkt, beweegt, dingen doet. En ik vind het heerlijk om in zo'n theologische discussie te komen. Om te bijbelvroeten en het in je vingers te hebben en het naast elkaar te leggen. En dat is goed, dat moeten we blijven doen. En soms is het ook goed om daar een klein beetje van los te komen. Niet weg te leggen, maar een klein beetje uitzoomen en denken. Maar samen kunnen we ons zeker uitstrekken naar wat de Heere God wil doen. En of je dan gelooft dat de rol van Israël op manier A nog vervuld gaat worden, of op manier B, dat is dan op zo'n moment misschien niet eens zo belangrijk. Mag ik dat zeggen? Dus er zijn wat vragen en spanningen over hoe dat dan precies werkt. En ik wil ook niet zeggen dat ik, of dat die koninkrijkstheologie, het helemaal perfect heeft verwoord of zo. Persoonlijk vind ik wel, geloof ik wel, dat het een gezonde theologie is. Dat het veel inzicht geeft in waarom we soms zo'n ervaring van God kunnen hebben. Dat Hij machtige dingen doet. En aan de andere kant dat we soms dat wereldse en dat aardse nog zo hebben. Voor mij geeft het een mooie verklaring dat we in die spanning leven. En daar wil ik vandaag wat over uitleggen. En als je denkt, mooi verhaal, past niet in mijn theologie, dat mag. Ik denk dat het goed is om ons echt uit te strekken naar dat we samen zoeken naar wat God wil doen. En of je nu wel de koninkrijkstheologie verantwoord vindt, of misschien wat nuances of vragen daarbij plaatst, of niet, laten we samen zoeken. In eenheid. Laten we dingen vasthouden, bewaren, bewaken. En tegelijkertijd ook zoeken naar die beweging van de Heere God. En ik denk dat het bidden op de ministry manier, dat een fijne manier is. Een gebalanceerde manier om dat te doen. En dat hebben we ook al op die maandagavonden zo af en toe een beetje ervaren, denk ik. Daar wil ik wat meer over delen. Eerst een stukje onderwijs en dan wat meer over echt dat ministriegebed zelf. Een stukje perspectief op ons geloofsleven hierin. Als christen hebben we eigenlijk een leven van tegenstellingen. Omdat we tussen die tijden leven. Jezus heeft de overwinning al behaald. We leven vanuit een nieuw leven. De Heilige Geest is hier. En toch verwachten we nog iets. Komt er nog iets? Moeten dingen nog ten volle vervuld worden? En dat geeft die spanning. En eigenlijk zijn we een beetje lopende, wandelende tegenstellingen daarin. Het is een... Dat is de Bijbelse taal, de aion, de eeuw die nog komen gaat. En de eeuw waarin we nog leven. En dan eeuw is eigenlijk gewoon de tijd waar we nu in leven. Maar de Heere God is al gekomen. Hij heeft al ingegrepen. Hij heeft die overwinning behaald. En dan is het zo dat dat tweede dat komt, dat doorbreekt en overstijgt het oude. Het doorbreekt en overstijgt wat er eerst al was, maar nog niet ten volle. Dat is bijvoorbeeld zo met de wet en de genade. De genade is gekomen. Wij weten dat we in Christus vanuit genade het leven hebben. Tegelijkertijd zegt Paulus, de wet is nog steeds van kracht. Het is niet de manier waarop je tot God komt, waarop je het kan verdienen, waarop je alles goed kan doen. Maar het overtuigt wel van zonde. Het laat wel zien wat goed is en wat fout is. De wet is volmaakt. En ook als christenen levend vanuit genade zijn er natuurlijk nog steeds wel bepaalde leefregels, richtlijnen van waaruit we, als het goed is, hoop ik, proberen te leven. En tegelijkertijd mogen we er volledig op vertrouwen dat we 100% die genade van God hebben ontvangen en dat het goed is. Dat is er allebei. Daar zit een spanning in. Daarom is onderwijs daarover ook zo belangrijk. Ga bijbelstudies volgen. Bij Wim over de genade vanuit Galaten gezien. Super belangrijk. Om rust te krijgen daarin. Misschien herken je dat, die spanning. En ik denk dat dat voor een deel ook gewoon in deze tijd, nu we in deze tijd nog leven, er altijd een beetje zal zijn. Hetzelfde geldt voor de kwade macht en Gods heerschappij. God regeert. Amen. Tegelijkertijd zegt de Bijbel, ja, maar we leven nog wel in deze wereld die onder de heerschappij van het kwaad ligt. En we weten waar het gaat eindigen. Dat tweede zal zeker overwinnen. Heeft al overwonnen. Alleen tegelijkertijd voelen we die spanning nog. Het is er nog wel, nog steeds. Ook in ons. Verleidingen, begeerten, zonden. En tegelijkertijd weten we 100% God regeert. En zo is het ook met gebondenheid en vrijheid. We mogen volledige vrijheid ervaren. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En toch ervaren we dat we vaak nog gebonden zijn. En uiteindelijk gaat die vrijheid het winnen. Maar nu is die spanning er nog. Hetzelfde met werken en geloof. Dood en leven. We weten dat we leven. We zijn al gestorven met hem. En toch moeten we op een dag hier waarschijnlijk ook nog sterven. Je voelt hem aan, hè? Die twee dingen. Het nieuwe komt en overstijgt het. En dat oude is er eigenlijk ook nog. Je zou kunnen zeggen dat we in een soort in twee werelden leven. Bij wijze van spreken. En dat is eigenlijk iets mysterieus dat we in onszelf voelen. Ik heb wat teksten neergezet. Ik ga ze denk ik niet allemaal doen. Maar daarin wordt die spanning zichtbaar. Laten we er eentje pakken uit 1 Johannes. Die tegenstelling die bijna niet samen lijkt te gaan, die komt hierin naar voren als je die twee teksten naast elkaar legt. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf. We moeten erkennen dat het er is. Belijden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Deze tekst gaat er volledig van uit dat ook gelovige mensen zondigen. Kunnen zondigen. Natuurlijk is het de bedoeling om je uit te strekken, om te belijden en het niet meer te doen. Maar het is er nog wel. En als je dan in diezelfde brief in hoofdstuk 3 kijkt, in vers 6, dan schrijft diezelfde Johannes, ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Ook dit is waar. Ook dit is op een bepaalde manier waar. Als je echt in hem blijft, dan leef je vanuit hem en dan zondig je niet. Dat is ook iets waar je naar uit mag strekken. Dat is iets, het volmaakte dat God al een klein beetje zichtbaar maakt. Dat als je in hem blijft, dan wordt dat ook zichtbaar, die heilige levenswandel. En tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat die zonde er is. Ook in Korinthe, die tekst daaronder. Dan gaat het over dat we nog in een aardse tent leven. En even later schrijft Paulus, maar we zijn een nieuwe schepping. Het is allebei waar. En dat stukje uit 2 Korinthe, die wil ik toch nog even voorlezen. 2 Korinthe 6, vers 4 tot en met 10. 2 Korinthe 6, 4 tot en met 10. Dan schrijft Paulus iets over hoe hij zijn dienst, zijn missie ervaart. Als dienaren van God bevelen wij onszelf juist aan door alles, door altijd in alles te volharden. In tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door, nu slaat het ineens om, oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gave van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. We worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd, maar spreken de waarheid. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar niet aan de dood prijsgegeven. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. We zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar toch hebben we alles. Wat een tegenstellingen. Wat een tegenstellingen in één. Dat is een stukje christen zijn in deze wereld. En het, niet dat het daarbij mag blijven. Van nou, hè, je hebt ook zonde, dat doe ik gewoon. En tegelijkertijd weet ik, als ik bij Jezus ben, zondig ik niet. Dat is prima zo. Nee, strek je daar naar uit, natuurlijk. De tweede moet het doorbreken en overstijgen. Maar het is wel een stukje realiteit, eerlijkheid. Herkenbaar in de praktijk, of niet? Ik denk het wel. Blijf je uitstrekken. Bijbelstudie, gebed, belijdenis, broers en zussen onder elkaar. En dan zul je merken dat je innerlijk gaat veranderen. Dat je dat toekomende, dat tweede, dat nieuwe leven, wat God al brengt, dat je dat steeds vaker, steeds meer mag gaan ervaren, daarin mag gaan groeien. Blijf in Hem. Nou heb je twee uitersten om met die tegenstelling om te gaan. Ik overdrijf nu even bij allebei hoor. Je kan zuchten en steunen. Je kan zeggen van armoede en lijden, dat moeten we omarmen. Dat hoort er helemaal bij. We moeten onszelf bewaren voor de wereld. We moeten niet in verleiding komen daarmee. We moeten hier samen blijven bewaren wat we hebben totdat de Heer Jezus ons komt halen. De christen is veel te zwak om weerstand te bieden. En zelfs de kerk faalt. Het zijn maar een paar mensen die vast weten te houden wat ze hebben. En ondertussen zuchten we en wachten we. Dat kan. Er zit waarheid in hoor, maar ik overdrijf het nu. Het is niet vruchtbaar uiteindelijk. Ook niet vruchtbaar is het andere uiterste. Overwinnaars. Ware christenen kunnen niet zondigen. Als iemand zondigt, valt hij door de mand, blijkt geen ware christen te zijn. Kingdom Now, een voorbeeld van overwinnaars. Het Koninkrijk van God is hier nu al volledig beschikbaar. Je hoeft het alleen maar te pakken, te proclameren en het je toe te eigenen en dan heb je het. Geen afhankelijkheid, je kan het gewoon pakken. Ook een overwinnaar, te veel naar het uiterste denk ik, is een beweging die zegt er komt een speciale generatie van apostelen aan. God herstelt het apostelschap en dat zijn speciale mensen die klaar worden gestoomd om het koninkrijk van God hier te laten komen. Ook in een aantal van deze dingen zit natuurlijk waarheid. Maar als je te veel naar het uiterste gaat, is het niet vruchtbaar. Ook daarin moeten we die spanning houden en bewaren. Spanning bedoel ik mee, niet dat het spannend moet zijn, maar dat die twee allebei van kracht zijn. Dat er een beweging is. Zo blijven we in balans. En dat is ook een beetje het kader van waaruit we dat ministriegebed willen doen. Wetende, er is een stukje realiteit, gebrokenheid waarin we nu leven. En tegelijkertijd iets dat God voor ons heeft. Wat hij misschien nu al hier wil brengen. Wil laten proeven, wil laten zien, wil doen. Ik hoop dat het een beetje helder is. Ministriegebed. Nou, wat is ministriegebed? Ministry betekent gewoon letterlijk bediening. Dus het is een bediening in gebed naar de ander toe, vanuit God. En het is een bepaalde vorm. Hè? Dit is niet heilig of zo, maar dit is gewoon een bepaalde vorm die bedacht is, die we met elkaar oefenen. Met twee mensen bidden voor één iemand. Diegene komt met een gebedsvraag, maar vervolgens gaan we geen voorbeden doen. Voorbeden is eigenlijk dat je zelf vanuit je eigen gedachten bidt voor diegene wat jij denkt dat goed is. Heer God, wilt u alsjeblieft bij Mark zijn op zijn werk en wilt u hem helpen en dat hij een fijne week mag hebben. Dat is voorbeden. Hartstikke goed. Doen we veel, gelukkig, mooi. Maar tijdens ministriegebed gebeurt er eigenlijk iets anders. Dan gaan we niet voorbidden, maar we gaan aan God vragen wat hij aan het doen is met deze persoon. We nodigen de Heere God uit. Is niet nodig, maar toch mooi en goed om dat expliciet te benoemen. Heer, wilt u in deze situatie zijn, nu op dit moment, bij deze persoon? En dan gaan we luisteren. Dan kan het best wel stil zijn. En dan vragen we aan God, Heere God, wat heeft u met deze persoon al misschien gedaan? Hoe bent u al met deze persoon op weg? En wat zou u nu willen spreken of willen doen voor deze persoon? We luisteren daarnaar. En misschien komt er iets op in je gedachten. Dat kun je dan ook toetsen. Je moet hier aan denken. Is dat misschien iets dat bij jou speelt? Nee? Oh, nou, misschien dan bidden we nog even verder. Maar het gebeurt ook dat het raakt. Dat iemand zegt, ja, daar zat ik toevallig van de week aan te denken. Of nou, inderdaad, heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Maar eigenlijk is dat is eigenlijk iets wat misschien wel de kern van het probleem is. Dan openbaart God een stukje daarin. Iets dat je vanuit je eigen gedachten met voorbeden misschien wel kan raden, maar ja, dat had er misschien niet uitgekomen. We strekken ons uit naar dat God spreekt. En we proberen dan mee te bewegen. We proberen dan te vragen, oké, Heer God, hoe mogen we dan nu op dit moment voor deze persoon verder bidden? En soms eindig je op ergens anders dan waar je dacht. Soms blijft het ook uit. Dat kan. Het moet ook geen magie worden. Het moet geen abracadabra worden. Maar het is wel iets waar we in geloven dat God kan spreken. Dat God een beeld kan laten zien. Dat God een tekst kan laten zien. Dat God je ergens een gevoel in je lijf kan geven. En dan toets je dat. We leggen het niet op. Ik heb pijn in mijn arm, dus nu moet ik voor jouw arm bidden. Nee, ja, ik voel opeens pijn in mijn arm. Heb je misschien pijn in je arm? Het komt voor dat iemand zegt, ja, inderdaad. Vind je het goed als we daarvoor bidden? Is dat oké? Soms zeg je me, nou, doe maar niet. Oké. Wel kunnen we ervoor bidden. We strekken ons uit naar het ontvangen van een stukje heelheid. Gods shalom. Shalom is een alomvattend woord voor heelheid van God. Lichamelijk, geestelijk, emotioneel, in relaties, demonisch. Zo zijn er allerlei facetten waarin God een stukje heelheid kan geven. Er is een gebedsmodel voor met een aantal stapjes. Niet dat dat heilig is. Vind je ook niet letterlijk terug in de Bijbel. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar het is wel een genuanceerde, vruchtbare manier, denk ik. Er zijn vuistregels voor hoe je dat veilig kan doen. Hoe je open kan staan voor ook de behoeften van die ander. Dat je niks opdringt. En zo willen we eigenlijk een veilige oefenruimte creëren. Moet je bidden dan oefenen? Klinkt gek. Ja en nee. Nee, je hoeft het niet te oefenen, want je mag bidden. Je mag vrijmoedig bidden. En laten je woorden geteld zijn en God verhoort het, bij wijze van of hij hoort het. En tegelijkertijd merken we, ja, toch werkt dat wel als je iets oefent. Als je iets vaker doet, als je wat feedback krijgt, als je bemoedigd wordt. Dan kan je daarin groeien. Zo is het met Bijbellezen toch ook. We hebben verlichte ogen van het verstand. Dus we zouden in principe alles kunnen begrijpen. En tegelijkertijd weten we, ja, maar zo werkt het ook weer niet. Je moet studeren, mag studeren. Je mag je dingen begrijpen, naast elkaar leggen, oefenen. Zo is het met bidden ook, denk ik. Stukje onderwijs. Ik ga er kort doorheen. Dit zijn slides die we op die avond hebben gehad. Gezien de tijd benoem ik een paar dingen. Loop ik er even doorheen. Het begint met het besef dat we geliefde kinderen van God zijn. Geliefde kinderen die bij de Vader komen en daar ja, echt een intieme relatie mee hebben. En van daaruit mag je vertrekken. We zijn broeders, zusters van elkaar. We kunnen elkaar dienen en helpen met dat gebed. We zijn medewerkers van de Heer. Medewerkers in wat Hij wil doen. Niet als in, we hebben een contract en we krijgen betaald en we hebben verder geen relatie. Dat is een veel te plat woord, maar je begrijpt het idee. Je mag meewerken met wat God doet. We zijn zelfs genezers. Zelf gebroken. Zelf imperfect. En toch mogen we daarvoor bidden. Verlangend uitstrekken in volledige afhankelijkheid. Je zet een stap, maar je weet, ik doe het niet, de Heer doet het. Als Hij beweegt, mag ik meebewegen. Doet Hij dat niet, zegenen we diegene en is het ook goed. Luisterend bidden komt daarbij kijken. Uitstrekken, stil worden. Heere God, ik roep u aan, wilt u spreken? Het gaat er niet om dat je je gedachten leeg maakt. Het gaat niet om meditatie. Dan zouden we de verkeerde kant op gaan. Het gaat om vragen aan God, wat spreekt u in mijn hart? Wat spreekt u in mijn gedachten? We bieden dingen aan om dat te onderscheiden. Hoe kun je onderscheiden of iets van God is of van jezelf? Toets dat. Daar zijn we mee bezig geweest. Het gaat om meebewegen. Die laat ik verder even liggen. We hebben gekeken naar Jezus als rolmodel. Dat Jezus zelf ook zegt, ik doe niks uit mijzelf. Ik doe wat ik de Vader zie doen. Ik spreek niet wat ik zelf wil spreken, maar ik spreek wat de Vader spreekt. Dat is echt het rolmodel waar we naar mogen kijken. Er is gezag en kracht, zeker. Maar die intimiteit met de Vader is superbelangrijk. Wat spreekt Hij, wat ik nu mag spreken? Wat doet Hij nu op dit moment? En wat mogen wij dus doen? Ja, over genezing hebben we het gehad. Daar zijn natuurlijk verschillende visies op. De een zegt, nou, voor mij niet gezien, als ik pastoraat nodig heb, ga ik naar de kerk. En als ik genezing nodig heb, ga ik naar de dokter. Dat kan. Er zijn ook mensen, nee, maar het ligt helemaal klaar voor ons. De genezing is op het kruis, je hoeft het alleen maar te claimen. En je zal het je toe-eigenen in geloof. En als je niet genoeg geloof hebt, jammer, kom dan later terug als je meer opgebouwd bent in het geloof. Dat kan ook. Dat je daar zo naar kijkt, ik denk er persoonlijk anders over. We hebben die verschillende visies een beetje bekeken. Ik denk zeker dat God kan genezen. Wil genezen. Maar de vraag is ook, doet Hij dat nu? Op opwekking was er iemand tijdens de genezingsdienst die erover sprak. En die sprak over de blinde uit Markus 8. Dat die man daar in dat dorp stond. En ze brachten Jezus bij die blinde man om hem de handen te laten opleggen bij die blinde man. Bepaalde verwachting. Nou, u legt hem de handen op en dan gaat hij genezen. Maar Jezus pakte die man bij de hand en leidde hem het dorp uit. Weg bij de mensen. De straat uit. Nog een paar straten uit. Het plein over. En al die tijd bleef die blinde man meelopen. Uiteindelijk genas Jezus hem. Maar die man zei bij opwekking, en ik vond dat een heel mooie manier om daarnaar te kijken. Als we gaan bidden om genezing, dan verwachten we dat Hij het kan doen. Daar strekken we ons ook naar uit. Daar mogen we krachtig voor bidden. Daar mogen we verlangend naar bidden. Maar laat ons eerste verlangen zijn om ons bij de hand te laten nemen door Jezus. En je mee te laten leiden door waar Hij je naartoe brengt. En misschien zegt Hij wel, vandaag loop je nog een stukje met me mee. Morgen loop je misschien ook nog een stukje met me mee. Misschien loop je wel de rest van je leven met Hem mee. Tegelijkertijd weten we dat Hij kan en wil genezen. En mogen we daarvoor bidden. Ik denk dat dat een beetje in de buurt komt. Van een manier waarvan ik denk dat dat vruchtbaar is. Ik ben benieuwd hoe u daarover denkt. Nou, we hebben nog visies over de mens gehad. Over dat je lichaam en geest heel erg kan scheiden. De Bijbel zegt eigenlijk, we zijn één geheel. Geest, lichaam, ziel. Dus het stukje heling van God kan ook in al die facetten plaatsvinden. Tot slot, ervaringen en vrucht daarvan. Laat ik beginnen met zeggen dat op de maandagavonden die we nu hebben gehad, zijn we heel voorzichtig, stapje voor stapje, proevend, proberend, alsof je voor het eerst op het ijs, oh ja, die blijft eigenlijk wel staan, stapjes schet. en de zijstapjes. Ik zie dat mensen opengaan, dat mensen iets verwachten van God, wat er misschien kan gebeuren, zich uitstrekken. Tegelijkertijd zijn er ook twijfels, zijn er ook fouten, voor zover je fouten kan maken, maar gewoon oefenen, struggelen. En we bemoedigen elkaar, we geven elkaar feedback. En ondertussen is er toch zo voorzichtig aan best al wat vrucht. Mensen die zeggen, goh, ik heb denk ik echt een beeld ontvangen van dit, heb ik nog nooit zo gehad. En het was nog raak ook voor diegene. Het zijn mooie dingen. Twee voorbeelden wil ik vertellen en dan ga ik afsluiten. Eén voorbeeld. Bij mij op de studie gaat over het Koninkrijk van God en de Heilige Geest. Daar gingen we dit ook oefenen. En daar was een dame en die had ademhalingsproblemen als ze gestrest was. En dan had ze zo'n hoge ademhaling hier bovenin, de lichaam. En nou, daar mochten we dan voor bidden, dat was haar gebedsvraag. We gingen bidden, God uitnodigen, Heer, wat wilt u spreken op dit moment? En we werden stil. En je wil dan zo graag gewoon, Heer, wilt u bij haar zijn, bij de korte ademigheid, bla bla bla. Maar er gebeurde iets anders, want ja, we werden stil en de persoon met wie we aan het bidden waren, die zei gewoon, ik merk eigenlijk dat ik voor die kortademigheid wil bidden, maar dat er geen woorden komen, alsof dat even niet het ding is. Wat ik in mijn hoofd had, was een luxeflex. Ik zag een raam en het luxeflex ging dicht, bleef dicht. En ik dacht eerst van, nou, ik bid er even op door. Ja, ik denk toch wel dat het van u is. Ik deel het voorzichtig. Ik zeg, ja, luxeflex, ik zie dat. Dat is wat ik voor me zie. Ik heb het gevoel dat ik niet naar binnen kan kijken. En toen schoot ze vol. Toen kreeg ze tranen. Toen zei ze, ik denk wel dat ik snap wat dat is. Want eigenlijk wil ik het altijd zelf oplossen. Als ik kortademig ben, als ik pijn heb, dan wil ik dat voor mezelf houden. Ik wil wel met God bezig zijn, maar als ik het moeilijk heb, dan wil ik dat zelf oplossen. Ik laat hem niet toe in mijn pijn. Hij mag het eigenlijk niet zien. En dat was eigenlijk op dat moment, geloof ik, wat God wilde duidelijk maken voor die persoon. Ik wil erbij zijn. Mag ik het zien? Laat me toe in je pijn. Daar hebben we voor gebeden. En uiteindelijk hebben we ook voor haar kortademigheid gebeden. Zeker. Maar dat was iets wat voor haar een stukje openbaring was. Dat kan het doen. Dat is misschien waarin Jezus haar op dat moment even wilde leiden. En zeggen, hey, kom met me mee. En zo heb ik nog wat verhalen die ik zo met je zou kunnen delen hierover. En het gaat er niet om dat we al die wonderen en al die spectaculaire of emotionele verhalen nu moeten gaan volgen. Dat het Walhalla is. Dat hetgeen is waar het allemaal om gaat. Dat we zelf iets ontvangen van die. Daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Het gaat om de Heere Jezus. Maar hij wil wel krachtig aanwezig zijn. Dat geloof ik gewoon. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons helpen. Hij wil ons troosten. Hij wil ons opbouwen. Hij wil ons gehoor laten geven aan de grote opdracht om uit te reiken naar anderen. Hij wil bewegen. Daar ben ik van overtuigd. Dus het is ook een stukje van mijn hart, denk ik, wat hierin zit. Laten we het met elkaar blijven toetsen. Ook het stukje onderwijs. Het stukje over die koninkrijkstheologie waar ik mee begon. Ik wil dan het opengooien vandaag. Anders wordt het, nou, dan is het uiteindelijk denk ik niet vruchtbaar. Dus ik hoop dat ik wat inzicht heb kunnen geven. Ik hoop dat je met elkaar samen op wilt trekken om die beweging van God te zoeken. Tegelijkertijd ook te blijven toetsen of wat we doen goed en gezond is. Ik sluit af met een gebed en dan gaan we denk ik naar Peter en Serena luisteren. Trouwe Vader, Heere God, Heere Jezus, ik wil u bedanken voor vanmorgen. Dat dingen mooi op hun plek vallen in deze dienst. Vader, ik wil u danken voor de weg die u met ons gaat. Ik wil u danken voor een stukje openheid. Ik wil u danken voor een stukje veiligheid, om dit te delen. Ik bid om kwetsbaarheid, Heer. Gezonde kwetsbaarheid. Heer, vanuit alle kanten, vanuit alle meningen, gedachten, uitleggen die er zijn. Ik bid om eenheid. En ik dank u voor de vrucht die al zichtbaar is, Heer, hierin. Ik wil vragen, wilt u ons bemoedigen als we hierin op de goede weg zijn, als we hierin verder mogen gaan? Heer, en als we misschien moeten afbuigen of omkeren, wilt u dat duidelijk maken, Vader? Heer, we spreken hierbij uit, Heer, dat we misschien zelf verlangens hebben, dat we misschien geloven of iets goed is of niet, maar dat we vooral u willen volgen, Heer. Dat we u willen volgen, dat u ons bij de hand mag nemen, persoonlijk, in relaties, als gemeente, om met u mee te lopen. En ik vertrouw erop, Heer, dat wat we dan zullen zien, dat het goed is. Wilt u uw zegen hierover geven? En ik bid ook om bescherming. Ik dank u voor uw liefde.